Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamend zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere.
In deze morgendienst, gemeente, zullen we vanuit schrift en belijdenis overdenken wat zondag 6 van de Heidelberger Catechismus ons voorhoudt. Dat gebeurt omdat vanmiddag een kind van de gemeente gedoopt zal worden. Daarom is de catechismespreek naar vanmorgen verplaatst. Tekst voor de prediking is het slot van dit hoofdstuk, 1 Korinthe 1 vers 30 en 31. Daar lezen we het woord van de Heere, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heere. En op dit gedeelte van de schriften en verschillende andere gedeelten van het woord van God is gefundeerd wat we vinden in zondag 6 van de Heidelberger Catechismus, de zondag die aan de beurt is om behandeld te worden, zondag 6. Daar wordt in vraag 16 gevraagd, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde of eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. De volgende vraag luidt, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En tenslotte vraag 19, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Geliefde gemeente, in de vorige zondag van onze Heidelberger Catechismus wordt de Heer Jezus Christus aangeduid als middelaar. En wij weten natuurlijk allemaal wel ongeveer wat een middelaar is, bemiddelaar. Dat woord kennen we, tegenwoordig zeggen we dat dan vaak in het Engels, een mediator. En mediation, bemiddelen, is een vak geworden tegenwoordig. Iemand die een mediator is, die moet in het zakelijke leven of in de politieke arena tussen twee partijen bemiddelen. En dan is het in het gewone leven heel belangrijk dat die bemiddelaar, die mediator, dat die acceptabel is voor beide partijen. Stelt u zich maar even voor, er moet weer onderhandeld worden tussen Israël en tussen de Palestijnen. Dat zal de komende dagen wel weer gebeuren. Want er is weer een of ander bestand afgelopen vandaag. Dan moet zowel Israël als de Palestijnen instemmen dat die man of dat die groep mensen inderdaad aanvaardbaar zijn als middelaar. Is dat geestelijk ook zo? Geestelijk gaat het geding tussen God en mens. God die beledigd is, vertoornd is en bedroefd is door onze zonde. En nu is er een middelaar nodig om te bemiddelen tussen God en mens. Dat betekent dat alleen die middelaar voor God aanvaardbaar is, die beantwoordt aan zijn vereist. Maar de mens, heeft die ook nog wat in te brengen als het gaat om de vraag, wie moet middelaar zijn? Nee, gemeente. Daar hebben wij niets in te vertellen en gelukkig maar ook. Anders zouden wij op onze eigen manier bemiddeling en een middelaar zoeken. Maar God zegt, en laat dat zondag aan zondag in de christelijke gemeente verkondigen, er is één middelaar die voor mij aanvaardbaar is. En door wie u verloren zondaar moet zalig worden. En zijn naam is Jezus. Het gaat vanmorgen vanuit schrift en belijdenis over de enige middelaar. En dan volgen we de lijn van onze Heidelberger catechismus. Drie gedachten zijn tweevoudige volkomenheid. De eerste twee vragen. Hij moet volkomen God zijn en volkomen mens zijn. In de tweede plaats zijn drievoudige verlossingswerk. Want vanuit onze tekst en vanuit de derde vraag van deze zondag waaiert het verlossingswerk van Christus uit in drie richtingen. Hij is wijsheid van God, hij is rechtvaardigheid van God en hij is heiligmaking van God. En tenslotte zijn meervoudige volmacht. Want dan komt de vraag, waaruit weet je dit? Wat zijn de geloofsbrieven van de middelaar waaruit wij weten dat hij de enige is uit het heilig evangelie? En dat waait vervolgens meervoudig uit. Dat was al zichtbaar en hoorbaar in het paradijs. Dat was zichtbaar in de offerdienst en is tenslotte vervuld in de komst van Jezus Christus. De enige middelaar, zijn tweevoudige volkomenheid, zijn drievoudige verlossingswerk en zijn meervoudige volmacht. Het is zo dat wij met deze zondag, de zesde zondag, in het stuk van de verlossing zijn gekomen. U weet, en dat weten de jongelui ook van de catechisatie, maar ik mag hopen dat de catechismus is onderverdeeld in drie stukken, drie delen zou je zeggen. Het eerste stuk is dat van onze ellende. Dan volgt het gedeelte over de verlossing uit die ellende. En tenslotte het langste gedeelte, hoe we God voor die verlossing uit die ellende dankbaar zullen zijn. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Wel nu met zondag 5 is het stuk van de verlossing, het onderdeel van de Heidelberger over de verlossing begonnen. Alleen als we zondag 5 lezen, en dat zal de vorige maal ook wel aan de orde geweest zijn, dan is het net alsof het volle licht nog even wacht, nog even door moet breken. Zoals op een mooie zomermorgen of een nazomermorgen, als je vroeg wakker bent en vroeg buiten bent, en je ziet de rode strepen van de zon die gaat komen aan de horizon. Dat is de bode van de dag, de bode van de dageraad. Dan zeg je, de zon komt. Maar het licht van de zon is er nog niet. Dat moet nog even wachten. Wel, zo is het ook een beetje bij de Heidelberger. Het begin van de verlossing, dan gaat het over de verlossing. De rode strepen van de dageraad van de verlossing tekenen zich af. Maar de zon der gerechtigheid, de zon der verlossing in Jezus Christus breekt pas even later door. Dat gebeurt in de catechismus met opzet. Ook om ons te laten zien dat die zon der gerechtigheid Jezus Christus in de heilsgeschiedenis langzaam gekomen is, pas in de volheid van de tijd. Ook om te laten zien dat het zo kan zijn in het persoonlijke leven, dat de verlossing in Christus Jezus aanvankelijk wat omsluierd is voor het geloof, maar dat die zon toch doorbreekt in het leven. Maar als we dat ene maar niet vergeten, dat hoe het ook gaat in ons leven, dat de verlossing, zoals de catechismus daarover spreekt, is de verlossing in Christus Jezus, in deze middelaar en in geen ander. En om dat duidelijk te maken, laat de catechismus eerst zien waaraan die middelaar Jezus Christus moet beantwoorden. Wil hij echt middelaar zijn tussen God en mens? En dan lezen we hier allereerst dat hij waarachtig mens moet zijn. Waarachtig en rechtvaardig mens. Waarom moet hij waarachtig mens zijn, echt mens zijn en rechtvaardig mens zijn? Dat wil zeggen mens zonder zonde zijn. Wel, zegt onze catechismus, omdat het recht van God eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En een mens die zelf zondaar is, kan voor zijn eigen zonden niet betalen, nog voor de zonde van anderen. Laten we met het laatste maar beginnen. Dat zijn donkere tonen die de catechismus al eerder breed heeft aangeslagen. En daarover moet ik dus kort zijn. Wij worden in staat van beschuldiging gesteld in onze catechismus. Trouwens, dat doet het woord van God ook. Want dat weet u toch. Als in Romeinen 3 staat, er is niemand die goed doet, niet tot één toe, dan heeft het woord het niet over uw buurman alleen. Maar dan heeft het woord van God het over u en over mij. En ik hoop dat u uw naam hebt leren invullen. Er is niemand die goed doet. Ik doe geen goed. Alle zijn zij afgeweken. Ik ben afgeweken. Ik moet instemmen met die ontroerende belijdenis van David in Psalm 51. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Is het al zover gekomen? Hebben we dat leren inleven voor God bij het licht van woord en geest en leren belijden? Als je het echt leert belijden, dan heb je er ook iets van gezien dat je zelf het nooit meer goed kan maken. Dat je God die je beledigd hebt door je zonde, want zonde is majesteitsschennis. Dat de God die je bedroefd hebt door de zonde, dat je die nooit weer gunstig kunt stemmen, niet door je eigen werken, niet door je eigen kracht. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Dat leer je op de school van de genade. Streep halen door alle eigen mogelijkheden en eigen werk. Oh, ik weet wel, dat staat haaks op de belevingswereld van de postmoderne mens anno 2010. Want die kan alles en die doet alles en die wil alles en die heeft alles. Maar voor God gaan we zien dat we niets hebben. En dat wij voor onze zonde niet kunnen betalen. En zo gaan we zien dat we middelaar nodig hebben die wel kan betalen. Want als ik het offer niet kan brengen, en dat offer moet toch gebracht worden. Als ik voor de zonde niet kan betalen, en die schuld moet toch goed gemaakt worden. Waar moet ik dan iemand zoeken, een middelaar zoeken, zegt onze catechismus. Die wel het offer kan brengen. En die wel voor de schuld kan betalen. Wel, hij moet waarachtig en volkomen mens zijn. Let u daarop, waarachtig mens, echt mens. Het is niet voldoende dat de Heer Jezus Christus een keer in een menselijke gedaante verschijnt, zoals hij wel verschenen is aan de oud-testamentische vromen, als de engel des Heren. Dat is een oud-testamentische, tijdelijke openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar hij moet echt mens zijn. Dus als mens onder het hart van een moeder hier op aarde gedragen worden. Als mens geboren worden. Als mens opgroeien. Als mens sterven. Echt mens. Maar ook rechtvaardig mens, zonder zonde. Misschien zegt de jongen die goed nadenkt over deze dingen en een meisje, wat hier misschien al heel lang over nagedacht heeft, ja dominee, maar als je geen zondaar bent, als je geen zonde hebt, ben je dan nog wel echt mens? Ben je nog wel echt mens als je geen zondaar bent? Dat hoort toch bij ons mens zijn? Nee gemeente, wanneer je zondaar bent, ben je geen echt mens. In zekere zin. Geen mens zoals God jou en u en mij bedoeld heeft. Want mens naar Gods bedoeling, dat is geen zondaar. Maar dat is een volmaakt en rechtvaardig mens. Zoals Adam was en Eva voordat ze van God afvielen. Zo heeft God ons bedoeld. God heeft de zonde nooit gewild. Dus Jezus is mens, rechtvaardig en echt volkomen zoals God hem bedoeld heeft. Dat moest hij zijn om als mens voor de zonde te kunnen boeten. En we kunnen niet breed ingaan op dat boeten van de Heere Jezus voor de zonde, op zijn lijden en sterven. Dat komt in de catechismus ook later nog breed aan de orde. Maar laten we één ding nooit vergeten. Jezus Christus is waarachtig en volkomen mens geworden om geen andere reden dan om te lijden en om te sterven, om te betalen voor de zonde. Vanaf het begin van zijn aardse leven af draagt hij de last van de zonde mee. En die last gaat steeds meer drukken naarmate het grote lijden voor de Heere Jezus dichtbij komt. En we zien hem worstelen in Gethsemane en bespot worden voor zijn aardse rechters. En van God verlaten zijn op het kruis, tot in de hel toe vernederd. Waarom is nodig? Omdat zo alleen hij voor de zonde kon boeten. En als daar iets van open gaat, ook heel persoonlijk voor u die de Heere kennen mag, dan zeg je het met een verbroken hart: Heere, wat is de zonde ernstig? Wat is mijn zonde erg dat het nodig was dat hij mens moest worden? En hoewel hij rechtvaardig was, zo moest lijden. Ons oude avondmaalsformulier zegt het niet zonder reden. Dat God de zonde niet ongestraft kon laten, maar eer dat hij ze ongestraft zou laten, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Als je de ernst van de zonde wilt peilen, kijk dan maar naar het kruis van Golgotha. Daar woedt de toorn van God tegen onze zonde. Waarachtig mens, lijdend mens, stervend mens. Daarin was de Heere Jezus volkomen, volkomen mens. Maar hij is ook volkomen God. Waarom moest hij waarachtig God zijn? Zo luidt vervolgens de 17e vraag. Twee redenen geeft de catechismus daarvoor aan. Allereerst moest hij God zijn opdat zijn godheid hem zou ondersteunen. Laten we heel nadrukkelijk vaststellen, gemeente, tegen een hele berg moderne theologie in, dat Christus als mens heeft geleden, niet als God. Het is vanuit de oude kerk al op grond van de schriften beleden en nog eens beleden en nog eens beleden dat God niet lijdt. En als er dan vandaag gezegd wordt en geschreven wordt op alle mogelijke manieren over de lijdende God, over het feit dat God tegen het kwaad niet zou zijn opgewassen, over de weerloze God, dan moet u dat allemaal maar niet geloven, want God is groot. God is groter dan zijn schepping. God is groter dan de duivel en zijn rijk. God is groter dan het lijden. Maar de Heere Jezus heeft voor het lijden zo zwaar moeten lijden, dat hij steun nodig had. U leest daarvan in de geschiedenis van Gethsemane als Jezus worstelt. Dan schrijft Lucas, en hij is de enige die daar de aandacht op vestigt, dat als hij een grote strijd was, dat een engel uit de hemel kwam en hem ondersteunde in zijn lijden. Vanuit de hemel, vanuit God, vanuit zijn godheid wordt hij ondersteund. Dus hoewel God niet lijdt, Christus' godheid ging wel mee naar Gethsemane. Begrijpen kunnen we het niet. Christus' godheid ging wel mee naar Golgotha. En steunde hem in de zwaarste benauwenis. Maar er is nog een reden. Christus moest God zijn omdat hij dat wat hij door zijn dood verworven had ook uit moest delen. Kijk, de Heere Jezus betaalde voor de zonde en stierf voor de zonde. Maar probeer het u maar heel eenvoudig voor te stellen: als een mens nou sterft voor een goede zaak. Stel je voor, een militair geeft zijn leven voor zijn vaderland. Ja, dan sterft hij voor een goede zaak. Maar als je het nou probeert te doorgronden, kan een mens door zijn dood een ander mens verlossen? Oh, zeker, in de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel mensen gestorven die bijgedragen hebben, ook door hun sterven bijgedragen hebben aan de bevrijding van West-Europa en aan de vernietiging van de nazi-macht. Maar echt voor een ander sterven, zodat een ander leven krijgt, geestelijk leven krijgt, eeuwig leven krijgt. Ja, dat kan niet. Christus moet God zijn om dat wat hij verworven heeft. Om het heil, de genade, de zaligheid die hij verworven heeft ook uit te delen door zijn geest aan anderen. Daarom is het zo belangrijk dat we vasthouden aan de volle en volkomen Godheid van de Heere Jezus. Hij is God. Dat betekent dat als ik dood ben in de zonde en in de misdaden, dat wil zeggen vreemdeling ben van God, en dat zijn we allemaal van nature, dat Jezus bij machte is mijn gesloten hart open te breken door zijn geest en door zijn woord. En zijn heil wat hij verworven heeft op Golgotha in zijn lijdensweg om dat uit te delen. Hij moest mens zijn om te lijden, volkomen. Hij moet God zijn om hem te steunen in zijn lijden. En wat hij verworven heeft uit te delen met macht en met majesteit, zodat de zonde overwonnen wordt in mijn hart. Zodat mijn harde hart gebroken wordt. Zodat het samengevoegd wordt, zoals de psalmdichter zegt, tot de vreze van zijn naam. En dan gaat de derde vraag van onze Heidelberger juist in dit licht bijzonder glanzen. U ziet deze vraag luidt dan zo: wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan begint de catechismus, als u het goed leest, eigenlijk te zingen. Onze Heere Jezus Christus. En dan citeert de Heidelbergse catechismus het woord van onze tekst, Paulus' woorden uit 1 Korinthe 1. Die ons van God geschonken is, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. U ziet dat de Heidelberger Catechismus de woorden van Paulus gebruikt, maar toch kleine verschillen aanbrengt. En die kleine verschillen zijn niet onbelangrijk. Volgens de opstellers van onze Heidelberger Catechismus bedoelt Paulus in deze woorden het zo: Jezus Christus is ons gegeven tot een volkomen verlossing. En die volkomen verlossing, daar zitten drie kanten aan. Ten eerste, hij is gegeven tot geestelijke wijsheid om ons te verlossen van onze geestelijke dwaasheid. Ten tweede, hij is gegeven tot geestelijke rechtvaardigheid om ons te verlossen van alle vormen van schuld. En ten derde, hij is ons gegeven tot heiligmaking om ons te reinigen van de macht en van de invloeden van de zonde. Dat is een woord wat we eigenlijk maar uit ons hoofd moeten leren. Het Engels zegt dat nog mooier, hè? Dat moeten we maar uit ons hart leren. Learning by heart. Dat is veel mooier dan uit het hoofd leren. Met je hart leren. En laten we dan die woorden maar even naspellen zoals Paulus ze spreekt in onze catechismus. Die woorden van God uit de brief aan de Korintiërs eerbiedig nastamelt. Hij is ons geschonken. Jezus Christus is een geschonken zaligmaker, geschenk van God. Wij hebben niet om hem gevraagd. Wij hebben ook geen recht op hem. Hij is van God gegeven. En wat is dan zijn drievoudige verlossingswerk? Allereerst, hij is gegeven als verlosser tot wijsheid. Ik heb het al aangeduid, dat tot wijsheid, dat betekent dat hij de wijsheid van God is tegenover onze dwaasheid. Ergens is alle zonde gedrenkt en gedompeld in dwaasheid. En bij dwaasheid en wijsheid in de Bijbel moet u niet denken in de eerste plaats aan dom, verstandelijk dom. En een wijs aan een man met een, of een vrouw met een grote intelligentie, met een hoog IQ. Nee, wijsheid is in de Bijbel geestelijke wijsheid. En dwaasheid is dwaasheid in geestelijke dingen. Dat raakt je verstand, dat raakt je hart, dat raakt je levenswandel, dat raakt alles. Een dwaas zegt in zijn hart, Psalm 14, er is geen God. Dat is het toppunt van dwaasheid. Dan kun je een geleerde professor zijn en hoge prijzen krijgen van allerlei wetenschappelijke raden. En geroemd worden dat je het atheïsme weet te verdedigen. Maar in het licht van de schriften heb je maar één medaille. En daar staat op met zwarte letters, gij dwaas. Want de dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. En weet u wat nou zo erg is? Dat wij allemaal van die dwazen zijn. Uit onszelf. Dat de zonde ons dwaas maakt. En als we aan de zonde toegeven en in de wegen van de zonde wandelen, steeds dwazer worden. En een van de dingen die God laat zien als we hem leren vrezen. En wat hij steeds meer laat zien als we in zijn wegen mogen wandelen en hem mogen kennen door het geloof, is dat wij zulke dwaze mensen zijn. Dat we geestelijk gezien blind zijn. Juist als je iets van je zonde leert kennen en de afstand tussen God en tussen je eigen leven, dan zeg je, Heer, wat ben ik toch een dwaas. En dan ga je bidden wat zo vaak voorkomt in de psalmen. Heere, open mijn ogen. Leid u mij. Geef u verstand met goddelijk licht bestraald wijsheid. En wat een genade als je ontdekken mag dat God voor de wijsheid gezorgd heeft in de Bijbel. En dat God voor de wijsheid gezorgd heeft, heel bijzonder in zijn Zoon. Hij is de wijsheid. En als je ontdekken mag in het evangelie dat Jezus als de grote profeet en leermeester, zondaren die van zichzelf zeggen, ik ben zo dwaas en zo blind in de dingen van u, Heere, ik weet dat de naam Jezus zaligmaker betekent, maar ik ken u niet. Maak mij uw genade en uw wijsheid en uw leiding bekend. Gemeente, dan wordt dat steeds meer je gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Geef mij wijsheid. En dat is niet alleen zo in het begin van het geestelijk leven, als u nog jong bent en veel vragen hebt. Of misschien ouder bent en pas tot bekering gekomen bent. Maar dat is ook zo als je ouder wordt en heel veel misschien van de Heere gekregen hebt. Dan zijn er van die momenten dat je zegt, wat ben ik toch een dwaas. U kent misschien het verhaal, dat komt uit de levensgeschiedenis van Alexander Comrie, een bekende vertegenwoordiger van de nadere reformatie. Alexander Comrie studeerde theologie in Groningen en hij had daar een godvrezende professor. Zijn naam was Antoni Driessen. En die man had een groot boek geschreven, Genade overwint. En op een gegeven dag komt Alexander Comrie als student bij de professor aan huis. Hij had een afspraak of iets dergelijks wellicht. En het dienstmeisje, zoals dat toen nog, deed open en zegt, oh meneer Comrie, gaat u maar naar boven, naar de studeerkamer van de professor. U weet de weg. En Comrie komt boven en de deur van de studeerkamer staat een klein beetje open en hij hoort de professor bidden. En wat bad die professor? Moet u bedenken, hij had een boek geschreven, Genade overwint. 30 jaar lang de Heere gediend in het ambt van dominee en van hoogleraar. De professor lag op zijn knieën voor zijn stoel en die bad, Heere, ik weet dat er een weg der zaligheid is. Maak u mij bekend. Die man was geestelijk vastgelopen. Ja, dat komt voor in het leven van Gods kinderen. Kijk maar in het psalmboek. Maak u het me bekend. Hij vroeg om wijsheid, verstand, met goddelijk licht bestraald. Wat hebben de studenten, de dominees, de hoogleraren, alle die geroepen worden om te onderwijzen. Dat nodig. Wijsheid van God uit Jezus Christus. En dat niet alleen, hij is ook gegeven tot rechtvaardigheid. En ik duidde het al aan, dat staat tegenover onze schuld. Want het kan zo zijn dat u niet alleen zegt, ja dominee, ik ben zo'n dwaas. Ik moet bij de hand genomen worden om de geestelijke dingen te leren. Maar ik zie in mijn leven, en misschien zit er iemand wel zo in de kerk op dit moment, dat er zoveel schuld is. Ik sta voor God, maar tussen God en mij bergen van schuld, rotsmassieven en pieken van ongerechtigheid. Dat kan de Heer niet door de vingers zien. En ik kan het zelf niet wegruimen. Ik kan mijn schuld niet boeten. Ik kan mijn schuldenregister niet betalen. Wat een machtig evangelie dat Jezus Christus een middelaar en verlosser is die gegeven is tot rechtvaardigheid. Want wat zegt de Heere Jezus als dat woord voor ons oplicht? Hij zegt, luister schuldverslagen zondaar. Die bergen van schuld, die kan en wil ik slecht wegdoen. In de diepten van de zee werpen. Ik wil over die bergen van schuld en van zonde heen komen en u opzoeken midden in uw vragen, in uw strijd en in uw nood. Want ik heb de gerechtigheid verworven door mijn bloed. Dan breidt de Heere Jezus Christus in dat woord gerechtigheid als het ware zijn doorboorde handen uit. En hij zegt de zondaar, je kunt zelf niet betalen. Je kan de prijs der ziel, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar ik heb voor je betaald. En de gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Zie op mij en word behouden. En dan mag je pleiten op het woord van de Heere zelf. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heere, zoek mij op. En maak mij zalig door uw gerechtigheid. Schenk mij gerechtigheid. Schenk mij leven. En dan het derde. Hij is gegeven, zegt de catechismus, Paulus nasprekend, tot heiligmaking. Heiliging, zeggen we tegenwoordig meestal. En heiliging betekent dat de Heere zijn kerk in Korinthe toen en zijn kerk, zijn volk in Nederland vandaag wil heiligen. Hun leven wil heiligen of wil reinigen. En u weet het, en dat is de pijnlijke ervaring van allen die de Heere vrezen, dat ook al mag je iets weten van Gods leiding in je leven, dat hij wijsheid heeft gegeven, geestelijk licht heeft laten doorbreken. Dat hij je schuld heeft weggenomen in vergevende liefde. Maar er blijft nog zoveel van die oude mens, van dat vleeselijke ik, van dat armoedige bestaan van mij over. Paulus zegt het in Romeinen 7, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede doe, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want Jezus Christus is gegeven tot reiniging en heiliging. De profeet Zacharia zegt in hoofdstuk 13 vers 1... Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan zingt diezelfde Engelse dichter van wie ik zojuist het bekende lied aanhaalde, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, dat is Augustus Toplady. Hij zegt, en allen die baden in die stroom van genade, tegen de zonde en tegen de onreinheid, worden gereinigd door het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde. Hebt u reiniging nodig? Gerechtigheid, wijsheid, Al die schatten zijn in hem te vinden. Maar hoe weet je dat nou? Want iemand kan middelaar zijn, bemiddelaar, zeg een middelaar. Een mediator die uitgestuurd wordt door de president van de Verenigde Staten om weer te bemiddelen tussen Israël en tussen de Palestijnen. Ja, die man die moet wel zijn geloofsbrieven laten zien, zeggen. Waaruit duidelijk wordt dat hij echt spreekt namens de president van de Verenigde Staten. En echt bevoegd is om te handelen. Wel, gemeente, zo'n geloofsbrief, zulke geloofsbrieven, zulke volmachten om het werk van een middelaar te doen, heeft de Heere Jezus. Ja, maar waar vind ik die dan? Die vind ik niet door in de hemel op te klimmen, gesteld dat dat mogelijk zou zijn. Of door in de diepste diepten van de aarde neer te dalen. Die vind ik nabij u. En mij in het woord. Ik weet dat. Ik vind de geloofsbrieven van de middelaar. Ik vind de volmachten die hij heeft geopenbaard in het heilig evangelie. En waar vinden we nou het heilig evangelie? Wel, zegt u, dat zijn de evangelieschrijvers. Nee, dat is te smal. Die evangelieschrijvers, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat is de geschiedenis van leven en sterven van de Heer Jezus. Dat is het hart van het evangelie. Maar het evangelie begint al veel eerder dan Matthäus 1. Dat begint in Genesis. En dat vind je in heel het Oude Testament. Ja, weliswaar bedekt. Augustinus noemt dan, het Nieuwe Testament is de bloem. Maar die bloem die was eerst een knop. En die knop die bevatte alles wat in die bloem in volle pracht zou schitteren. Het was nog niet zichtbaar. Maar een heel klein beetje was zichtbaar. Het was de knop. Maar het was er allemaal wel. En dat is een Bijbelse uitdrukking waar onze catechismus in wezen van harte mee instemt. Het evangelie was er al in het paradijs. Want in het paradijs beloofde God al de man die komen zou, de zoon die komen zou om de duivel te overwinnen en de zonde te overwinnen. Daar is hij al aangekondigd. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. O zeker, Adam en Eva en hun onmiddellijke nakomelingen hebben dat alleen van verre gezien. Maar ze hebben het gezien en hun hart is verblijd geweest. Abraham heeft het gezien en hij verheugde zich, zegt de Bijbel. En dan niet alleen in de belofte is God van den beginne al met het evangelie gekomen. Een ander bewijs ligt in die grote, brede stroom van bloed die vloeide in de tabernakel. En in de tempel van Jeruzalem. Al die ceremonieën en die offerdiensten waren zichtbare bewijzen, geloofsbrieven van koning Jezus. Hij komt, het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. En als hij gekomen is, hoeven niet meer iedere dag lammeren geofferd te worden en stieren en bokken geslacht te worden. Want dan is het offer eens en voor goed en voor altijd volbracht. En tenslotte is hij gekomen. Na lang geduld zingen we met de berijming van de lofzang van Maria. Hij is gekomen. God, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën in het eerste vers. In oude tijden heeft God vele malen en op velerlei wijze gesproken door zijn knechten de profeten. Maar hij heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon. Eindelijk is hij gekomen. Het volle licht van de verlossing is in Bethlehem, is in Israël, is op Golgotha, is in Jeruzalem doorgebroken. Hij is gekomen. En als we dan zo de vele draden die in deze volle zondag van onze Heidelberger catechismus kort zijn nagespeurd, blijven er zomaar 3 vragen voor ons over. En de eerste vraag is: deze van God geschonken middelaar, in wie God zich ten volle heeft geopenbaard, die volkomen beantwoord aan Gods eisen, die gegeven is tot wijsheid en rechtvaardigheid en volkomen verlossing. Hebt u hem nodig? Is hij de enige naam voor u geworden waardoor u moet zalig worden? Als u als jongen, als meisje, als ouderen zegt, ja, ik heb hem eigenlijk niet nodig. Misschien omdat er een stuk onverschilligheid in je hart leeft. Ik hoop niet dat zo is. Of misschien omdat het feit dat je in de kerk bent en dat je bij de kerk betrokken bent alleen maar uiterlijk is. Je hart is niet echt geraakt. Of misschien omdat je zegt, ja, ik stem met alles wel in, maar ik ken de Heere Jezus Christus niet persoonlijk. Als het zo is, leef zo niet verder. Want die oude dichter uit de 17e eeuw zei het niet voor niets, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar zoek deze van God geschonken en door God aangeboden zaligmaker. Die komt in het gewaad van zijn woord, in het gewaad van de prediking en die zegt, ik zoek het verlorene. Gemeente, dat is een dringende oproep. Want wij stellen makkelijk en vaak uit. Maar de Heere zegt nergens in zijn woord, u kunt nog wel even doorzonderen. U kunt nog wel een poosje onbekeerd blijven. Hij zegt, heden indien ge mijn stem hoort. En wetende de schrik des Heeren, zegt Paulus, bewegen wij de mensen tot geloof. Nog een andere vraag. En dat is dit. Waarvoor hebt u hem nodig? En nu denk ik aan u allen. Aan de ouderen en aan de jongeren. En heel in het bijzonder aan hen die de Heere mogen kennen. Waarvoor hebt u hem nodig? God zegt in deze zondag en in deze tekst precies waarvoor de Heere Jezus Christus gekomen is. Hij is niet gekomen in de eerste plaats om allerlei sociale toestanden hier op aarde te verbeteren, dat wordt wel eens gezegd. En ik ontken niet dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse omwandelingen bijzonder oog had voor de armen. En dat er in het woord ook allerlei bouwstenen liggen voor een goede verdeling van de rijkdom enzovoort enzovoort. Maar dat is niet voornaamst. Het voornaamste is dat hij gegeven is tot verlossing. En dat waai je het uiteen in wijsheid, rechtvaardigheid, heilig maken. Hebt u hem zo nodig? Wat is nodig, gemeente, dat Gods kerk biddend de toevlucht neemt tot hem en pleit op deze woorden. Heer, ik heb wijsheid nodig, maar u hebt het toch beloofd. Heer, ik heb rechtvaardigheid nodig, ik heb heiligmaking nodig, dan kan ik u toch niet missen. Leid me zo naar uw belofte in uw wegen. En hoe meer je daarvan leert, gemeente, wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking, hoe banger je wordt voor de zonde. En hoe meer je leert de zonde, zoals onze catechismus dat ergens anders zegt, te haten en te vlieden. En de derde vraag is, ja, dat is een vraag van u of van jou misschien. Ja, dominee, maar hoe is dat nou als je de Heere Jezus nodig hebt en als je God nodig hebt? Dan staan onze verlangens op de voorgrond. Maar het gaat toch om de eer van God? Juist, dat hebt u goed. Het gaat ten diepste om het soli deo gloria. God alleen zij alle eer. Maar waarin wordt God geëerd? Waarin wordt God verheerlijkt? In vele dingen. Maar weet u waarin vooral? Als jij, als u, als arme zondaar oprecht Christus Jezus leert nodig krijgen. Om wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking, ja, een volkomen verlossing te ontvangen. Want, zegt Paulus, opdat het is zoals geschreven staat in het Oude Testament. Die roemt, roemen in den Heer. In Jezus leert Gods kerk God eren. En nergens anders. Amen.